Daarna lezen wij uit het Johannesevangelie het 14e hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem, en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het, die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren.
Het woord van de Heere dat op deze zondag tussen de Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Johannes 14 en daarvan de eerste drie versen. Johannes 14 vers 1 tot en met 3, waar we het woord van de Heere lezen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover. Geliefde gemeente, het hebben van een eigen huis is voor velen ook onder ons iets heel belangrijks. Hoe kun je daar een tijd mee bezig zijn om woonruimte te zoeken? En wat is het dan een mooie boodschap als je het je familie, vrienden kunt vertellen: we hebben een huis. Het kan ook bij het ouder worden de vraag zijn: hoe lang kunnen we nog in ons eigen huis blijven wonen? En om niet meer voorbeelden te geven, zo aan het begin van de preek, waar het gaat om het belang van een eigen huis, denk ik aan die keren dat in het ziekenhuis ligt en dat de arts zegt: u mag naar huis. Dat is dan toch het eerste wat je tegen de anderen ook gaat zeggen: ik mag naar huis. Zou het dan ook geen grote vreugde voor de Heer Jezus zijn geweest toen hij het kon zeggen: ik mag terug naar huis, naar dat vaderhuis. Ja, daar heeft hij zijn discipelen op voorbereid, op die periode daarheen, maar ook daarna, als hij ten hemel gevaren is, dat ze dan niet ontroerd moeten zijn, niet geschokt moeten zijn, als hij ten hemel is gevaren. En zelfs op die momenten dat hij voor zijn lijden en sterven stond en voor zijn hemelvaart, dacht hij niet alleen aan zichzelf, maar dacht hij aan zijn vader en dacht hij aan degene die hij hier op aarde achterliet. En daar wijst Johannes 14 ons dus vanmorgen op. En dan is het thema van de preek: hemels uitzicht. Hemels uitzicht. Drie gedachten. Dan letten wij op het oog van de meester. Dat is Johannes 14 vers 1. Als hij naar zijn discipelen kijkt en ziet hoe zij van streek zijn, dan zegt hij het: uw hart worden niet ontroerd. Het oog van de meester. In de tweede plaats letten wij op het huis van de vader. Daar wijst hij op in vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat laatste, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Bij het hart van de heiland. Hij gaat heen om plaats te bereiden. En vers 3 zegt: en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat jullie ook daar zijn mogen waar ik ben. Hemels uitzicht. Het onderstreept vanmorgen dat het bij de Heer Jezus dus niet is wat bij ons mensen helaas nog wel eens het geval kan zijn: uit het oog, uit het hart. Maar zo zegt de Heer Jezus het tegen zijn discipelen: zo is het bij mij niet. Jullie zijn niet uit mijn oog en je bent nog minder uit mijn hart. Zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen dus keer op keer voorbereid op zijn vertrek, op zijn hemelvaart. Heeft hij hen daarin vertroost? Nou, daar was ook wel reden toe. Het komt niet uit de lucht vallen als de Heer Jezus het zegt, terwijl hij een dag voor zijn lijden en sterven staat. Komt het niet uit de lucht vallen dat hij tegen de discipelen zegt: wees nou niet zo twijfelmoedig, wees nou niet moedeloos, uw hart worden niet ontroerd. Want hij zag het wel, dat het niet makkelijk voor hen was wat ze zojuist te horen hadden gekregen. Dat vinden we in Johannes 13. Ik stip vanmorgen maar een enkel ding aan, wat ze te horen hadden gekregen. Ja, dat één van hen hem zou verraden. En daarop hebben de discipelen naar elkaar gekeken. Wie is het, Heere? Ben ik het, Heere, die u zal verraden? Ja, je kunt wel zeggen dat dat al insloeg als een bom. Dat één van hen uit hun eigen kring Jezus zou verraden. En dan ging hij verder om erover te spreken dat hij vertrekt. Dat het niet zo blijft zoals het nu is. Dat konden ze maar niet geloven dat de tijd van zijn vertrek nu echt dichterbij zou komen. Dus ook dat bracht een schok bij hen teweeg. Dat hij sprak van verraad, van vertrek. En dan ook nog eens, en dat is het slot van Johannes 13, dat één van hen hem zou verloochenen. Hij spreekt dus vlak voor zijn heengaan van verraad, van zijn vertrek en van de verloochening van Petrus. Die het nog zegt, Heere, waarom kan ik u nou niet volgen? Vers 37, ik zal mijn leven voor u zetten. En dan antwoordt Jezus hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Dat zal niet gebeuren, Petrus. Nou, die drie zaken, die brengen een schok teweeg bij de discipelen. En daarom gaat Jezus hen troosten. Terwijl hij nog vlak staat voor Gethsemane, Gabbata en Golgotha, heeft hij oog voor zijn discipelen, het oog van de meester. Hier vervult hij eigenlijk Psalm 32. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En daarom klinkt het uit zijn mond. Uw hart worden niet ontroerd. Jullie moeten niet zo geschokt zijn. Dat is nergens voor nodig. Dat je zo heen en weer wordt geslingerd. En dat je die vraag stelt, hoe moet het nou verder? Hoe moet het toch? Uw hart worden niet ontroerd. Ja, dat is de troost die Jezus schenkt, vlak voor zijn heengaan. En dat is dan natuurlijk niet een troost zoals wij elkaar wel zoeken te troosten. Dan heb je allemaal goede wensen. Als je voor iets moeilijks staat, voor iets spannends, dan probeer je een ander te troosten. Misschien leg je nog een arm om de schouder heen en je zegt, kom op en we zullen voor je bidden. En dat doe je natuurlijk dan ook. Maar bij de Heer Jezus is het meer dan wat goede wensen. Hij schenkt het ook. Er zit ook kracht in zijn woorden. Als hij het hier zegt, jullie hart worden nou niet zo ontroerd, niet zo geschokt. Dan is dat de hemelse troost die hij aan hen schenkt. Het is trouwens wel bijzonder dat hij hen troost. Want we lezen in het voorgaande, in Johannes 11 en 12 en 13, tot drie keer toe dat Jezus zelf ontroerd is. Als hij daar staat bij het graf van Lazarus bijvoorbeeld. Dan lezen we het ook dat Jezus ontroerd is in zichzelf. En dan is er niemand. Niemand die zegt, ik zal u wel even troosten. Of als hij spreekt van zijn heengaan, Johannes 13, dan is hij ook weer ontroerd. Hierin zien wij dus dat de ten hemel gevaren koning inderdaad ook die barmhartige en medelijdende hoge priester is, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, die ook weet van ontroering. En waar er niemand is die hem troosten kan, is hij er wel gelijk bij. Dat als zijn discipelen ontroerd zijn, hij hen troost. Zoals Jesaja 40 het zegt. Troost. Troost, mijn volk. Nou, dat doet de Heere Jezus hier ook. En hij zegt het ook. jullie geloven toch in God, in de woorden die God heeft gesproken. Nou, op diezelfde wijze moet je nou ook op mij gaan vertrouwen. Dat ook al zie je mij niet meer met je gewone oog, dan nog blijven mijn woorden waarheid. Daar kun je van op aan. Daar kun je op leunen en op steunen. Jullie geloven in God, geloof ook in mij. Zo troost hij dus zijn discipelen. En dan vragen we het ons af, waarmee troost hij hen precies? Nou, met twee dingen. Hij troost hen met twee dingen, zoals we ook hebben gelezen in de schriftlezing. Dan wijs ik op vers 18. Ik zal u geen wezen laten, alleen. Ik zal je niet alleen laten, want ik kom weder tot u. Het afscheid is maar voor even. Ik kom terug. Nou, is dat geen troost als je als geliefden afscheid moet nemen van elkaar. Dat je weet, het is maar voor even. Het is niet voorgoed. Ik kom terug. Oh, wat een rijke, wat een machtige belofte geeft de Heer Jezus hier aan zijn discipelen. Ik kom terug. Dat is de eerste troost. Maar dan, tot die tijd dat ik weer terugkom, hoe moet het dan? Nou, dan schenkt hij zijn geest, waar hij hen ook in Johannes 14 al op wijst. Dat is die dubbele troost voor die achterblijvers hier op aarde. Jezus, hij komt terug, dat is één. En in die tussentijd schenkt hij zijn Heilige Geest, die bij hen blijft, zodat die band met hem er al die tijd is, wat er ook zal gebeuren. Uw hart worden niet ontroerd. Ja, zo zijn de discipelen bemoedigd. En zo wil hij ons ook deze morgen bemoedigen. Het oog van de meester die op zijn discipelen was, die is er ook vandaag nog steeds. Voor al degenen die ook hem zoeken, die niet buiten hem kunnen, dan zegt hij het ook vanmorgen. Ik zie je zitten in de bank. Ik zie je thuis, alleen, in je kamer zitten. Gij lieden gelooft in God, geloof nou ook in mij. Uw hart worden niet ontroerd. Laat je nou vertroosten dat ik je zie en dat ik van je afweet. Van al je zorgen, als het gaat om het dagelijkse leven. Maar ook als het gaat om de zonden die je benauwen. Uw hart worden niet ontroerd. Het is alsof we hier eigenlijk Psalm 42 horen. Waar de dichter ook dat vertrouwen weer zoekt. Terwijl al de golven en de baren over hem heen gaan, allerlei zorgen hem kwellen, het dan toch klinkt, voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust, want Gods goedheid heeft uw druk eens verwisseld in geluk. Hoop op God en slaat oog naar boven. Dat is de troost die Jezus aan zijn achterblijvers meegeeft. Ik ben met u al de dagen. Ja, hoe wijst hij hen dan nog meer op de troost die er bij hem te verkrijgen is? Dat is dan vers 2. Als hij gaat spreken over het huis van de Vader. We hebben dus iets gezien over dat oog van de meester. Die ziet hoe zijn discipelen benauwd zijn. En waarmee gaat hij hen dan troosten? Dat is vers 2. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Als dat nou niet het geval zou zijn, dan zal ik het ook eerlijk tegen je zeggen. Maar in dat huis van mijn vader zijn veel woningen. Jongens en meisjes, je kan van de preek niet alles onthouden, hè? Maar dat hoeft ook niet. Als je maar wel dit vers onthoudt. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Want daar spreekt de Heer Jezus over de hemel. Hoe de hemel eruit ziet. Wat er bij de Heer te verkrijgen is, dat je daar kunt wonen. Want daar zijn woningen, daar spreekt hij over. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Dat is zo'n machtig vers, vind je ook niet? Dat Jezus hier spreekt over het huis van zijn vader, over het vaderhuis. Dat is één. En dat daar woningen zijn, dat is twee. En dat er veel woningen zijn, dat is drie. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Nu moet je goed luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Maar het is ook wel van belang om te luisteren naar wat hij niet zegt. Want wat zegt hij nou niet? Als hij gaat spreken over de hemel, dan zegt hij niet in het paradijs. Als hij het over de hemel heeft. Dat was wat die moordenaar aan het kruis immers zei. Als u in het paradijs gekomen zult zijn. Maar daar heeft hij het hier niet over. Hij heeft het hier niet over een paradijs. Al is de hemel in dat op zich zeker een paradijs. Het nieuwe paradijs. Hij heeft het hier ook niet over een stad. Het nieuwe Jeruzalem. Over een stad die fundamenten heeft. Dat is de hemel ook. Die wordt ook in de Bijbel vergeleken met een stad. Met fundamenten. Hij heeft het ook niet over het koninkrijk. Waar de Heer Jezus zoveel en zo vaak over heeft gesproken. Denk maar aan de bergreden, Matthäus 5. Heeft hij het over het koninkrijk der hemelen. Hij heeft het ook niet over een land. Een vergelegen land, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En daar is een vergelegen land. Hij spreekt in Johannes 14 heel nadrukkelijk over een huis. Iets wat staat als een huis. En niet zomaar een huis. Het is het huis van zijn vader. Het is het vaderhuis. Wat hoor je hierin? Liefde. Juist als hij gaat spreken over het huis van mijn vader, horen we daarin zijn liefde doorklinken tot zijn vader en tot het huis van zijn vader. Misschien zijn er ook wel onder ons die thuis zo'n tekstbordje hebben staan. Liefde maakt van een huis een thuis. Liefde maakt van een huis een thuis. En wat is het een zegen als dat het geval mag zijn. Maar dat is ook niet vanzelfsprekend door alle gebrokenheid. Maar als de Heer Jezus het spreekt over het huis van zijn vader, dan is dat voor hem echt thuis. Ja, wat zal dat een vreugde voor hem zijn geweest. Om, terwijl hij nog voor het lijden stond, toch al het zicht mocht hebben. Maar ik ga naar huis. Daar is mijn thuis, waar mijn vader is. In het huis van mijn vader. Daar mag ik rusten van al mijn werk hier op aarde. Daar is er veiligheid. Daar zijn geen fariseeën meer die hem voortdurend een strik leggen. Daar, Daar is de pestwalm van de zonde niet meer die hij elke dag inademt. In het huis van mijn vader, daar is er veiligheid. En daar is de heerlijkheid compleet. Dat was het verlangen van Jezus. Dat is de vreugde van hem. Dat hij terug naar huis mocht. Daar was zijn werk toch ook op gericht. Opdat er weer toegang zou komen in dat huis voor zondaren. Voor jongens en meisjes, voor jongeren en ouderen. En daar spreekt hij over. In het huis van mijn vader, daar zijn woningen. Daar zijn verblijven. Zo staat daar letterlijk. Iets wat dus blijvend is. Dat is gelijk een tegenstelling met alles van beneden. Dat is gelijk een tegenstelling met alles van deze aarde. Wat je ook bezit. En waar je ook naartoe wil en toe gaat. Waar je ook overnacht. Wat dat betreft zou er overal dat bordje Linquenda opgezet kunnen worden. Dat wat verlaten moet worden. Want het is niet blijvend. Je kunt ergens 20 jaar wonen. 40 jaar wonen. 80 jaar wonen, maar dan op een zeker moment blijft je stoel leeg. Zal ons huis worden ontruimd, omdat de Bijbel daarin toch ook niet onduidelijk is. Wij hier geen blijvende stad hebben. Maar wat een wonder als nu Jezus spreekt. Bij zijn afscheid in het huis van mijn vader zijn veel woningen, met andere woorden. Daar is nou niet alleen plaats voor mij, maar daar is nou nog meer plaats in dat vaderhuis. O, is dat nou geen troost voor die achterblijvers? Als de Heer Jezus hier gaat spreken dat er in het huis van zijn vader veel woningen zijn. Hij had ook kunnen zeggen, daar is in het huis van mijn vader maar 1 ruimte en die is voor mij en dan is het huis vol. Nee, nee, dat niet. In het huis van mijn vader zijn woningen. En het is alsof hij hier al die vraag van u en van jou en van mij vanmorgen weet. Ja, het is fijn hoor. Het is een wonder als ik hoor dat er in dat vaderhuis nou woningen zijn. Waardoor het werk van Christus ook zondaren straks eeuwig bij God kunnen wonen. Maar is daar nou wel plaats voor mij? Hoeveel plaats is er eigenlijk in het huis van mijn vader zijn vele woningen? Dat is een mooi woord. Vele woningen. Het heeft namelijk 2 betekenissen. Het betekent aan de ene kant dat er dus veel woonruimte is. Er zijn veel woningen, daar kunnen dus ook veel mensen een plaats krijgen. Veel. Maar het betekent ook velerlei. Er zijn velerlei woningen. Dat wijst ons vanmorgen op de verscheidenheid die er zal zijn onder de bewoners daar. Er zullen er zijn uit alle landen en volken en natiën. Er zullen woningen zijn voor degene die hier zo vol twijfel en vol zwak geloof zaten al de dagen van hun leven. Maar ook voor degene met een groot geloof. Wat een verscheidenheid aan leeftijden. Jongens en meisjes, jongeren, ouderen. In het huis van mijn vader, zegt Jezus, daar zijn veel woningen. want het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Maar misschien is het je vraag nog wel, jongens en meisjes. Hoeveel woningen zijn er dan? Waar moet ik nou ongeveer aan denken? Weet je wat je dan eens moet doen als het een mooie dag is geweest en er is een heldere nacht? Wat zie je dan aan de hemel? Sterren, toch? Dan moet je eens naar de sterren gaan kijken. En die kun je niet tellen, toch? Abraham in ieder geval niet. Toen hij in die nacht naar buiten werd gestuurd. Met de opdracht, tel nou eens die sterren. Zo groot zal je nageslacht zijn. Nou, zo moet je ook maar eens op een heldere nacht, een heldere avond omhoog kijken. En dan zie je al die sterren. En dan moet je maar bedenken. Dat die sterren zijn als lampen bij de voordeur van al die hemelse woningen. Zoals je misschien ook wel eens op vakantie in Zwitserland of Oostenrijk een huisje hebt op een berg. En als het dan donker is, zie je al die lampjes van die andere dorpjes daar en daar. Nou, zo kun je ook naar de hemel kijken, naar al die sterren en bedenken. In het huis van mijn vader, daar zijn veel woningen. Dat is het huis van de vader. Ja, zo onderstreept de Heer Jezus dus dat er ruimte is in het hart van de vader. Dat er ruimte is in het huis van de vader. Zodat dat ook vanmorgen een aansporing en een uitnodiging is naar ons allen. Zoek je nou de dingen die boven zijn? Is je hart nu hemels gericht, hemels gezind? Want we zijn onderweg, allemaal. En er zijn twee eindbestemmingen. Of het huis van de Vader met zijn vele woningen. Of, hier staat eeuwig buiten. Eeuwig in de kou. Eeuwig in de nacht. Eeuwig in het verderf. Nou, dan kun je er toch vanmorgen niet onverschillig onder blijven. Als je nou hoort dat er in het huis van de Vader vele woningen zijn beschikbaar. Dan moet je toch weten, is daar nu ook voor mij een plaats gereserveerd? Dan kun je toch niet onverschillig onder blijven. Dan kan het toch niet zo zijn dat je drukker bezig blijft met je aardse huis, met je tijdelijke woning, waar je hooguit een aantal jaren in kan leven, en je je niet druk maakt over de vraag, is er nou ook een van die vele woningen bij God voor mij gereserveerd? Ja, zegt iemand, maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend, toch? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Daar hebben wij van onszelf inderdaad geen recht op. Sta je inderdaad buiten vanwege onze zonde? Maar daarom klinkt dus nu juist dat evangelie, dat de Heer Jezus zegt, in het huis van mijn vader, daar zijn veel woningen. En dan kan de duivel wel zeggen, ja, maar reken er maar niet op dat er een woning voor jou beschikbaar is. Maar hoe dan wel? Hoe dan wel? Dat brengt ons bij dat laatste, bij dat derde. Bij het hart van de heiland. Want dan lezen wij verder in vers 2. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Jezus spreekt hier dus over zijn heen gaan. Ik ga heen. En dat betekent ook twee dingen. Dat betekent ik sterf. Zoals ook wij kunnen spreken over het heen gaan van iemand. Ik ga heen. Ik sterf. Dat wil zeggen, ik in uw plaats. Ik voor u. Ik sterf. Omdat er voor u anders geen plaats zou zijn in de hemel. Ik ga naar Gethsemane. Ik ga naar Golgotha in uw plaats. Ik zal in dat donkere graf worden gelegd in uw plaats. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Want de koopsom van die hemelse koopwoning, die is zo groot. Onbetaalbaar voor u en voor jou en voor mij. Hoeveel spaargeld je ook nou kan hebben. Hoezeer je ook je best doet om wat bij elkaar te sprokkelen. Om de koopsom te betalen van die hemelse koopwoning. Het zal ons niet lukken. Hoeveel dingen je ook nalaat in het leven. Hoeveel je ook doet. Hoe vaak je ook naar de kerk komt. Hoeveel je ook bidt. Hoeveel tranen je ook zou hebben. Hoeveel emmers je daarmee kan vullen. Uiteindelijk sta je nog steeds met lege handen. Maar nu zegt Jezus, als het gaat om dat huis met die vele woningen, ik sterf, ik betaal die prijs. Ik kan het, en ik wil het, en ik zal het doen. Ik sterf om uw plaats te bereiden. Dat is dus de eerste betekenis van ik ga heen. Maar het wil ook zeggen, ik vaar op. Ik ga naar huis. Ik ga naar het huis van mijn vader om daar vandaan een plaats voor u en voor jou te bereiden. Om het huis bewoonbaar te maken. Dat doe ik ook. Wat doet de Heer Jezus dan in de hemel? Hij schenkt zijn geest. Hij stort zijn geest uit, die hij had beloofd aan zijn discipelen, die nodig is. Zodat je mag weten, er is ook voor mij een plaats bereid. En mij straks opnemen in heerlijkheid, in het huis met die vele woningen. Daar moet je hier op aarde ook bereid voor worden gemaakt. Hoe? Door de Heilige Geest. Die is nodig, zodat God hier al woning gaat maken in je hart. Zodat het pas klaar wordt gemaakt om intrek te kunnen nemen in die hemelse woning. Want in een hemelse woning hoort ook een hemelse bewoner. En daarom is die Heilige Geest zo nodig. Waarom we ook zo vaak bidden om de Heilige Geest. Waarom ook die discipelen na Jezus hemelvaart en tot het Pinksterfeest met elkaar hebben gebeden. Schenk uw Heilige Geest, want die geest is het wat wij niet kunnen om onszelf geschikt te maken voor de hemel. Want zeg het nou eens, wat huist er nou in uw hart? Wat leeft er nou in jouw hart? Zoveel dingen van deze aarde. En dat moet er allemaal uit. En daar is nou het werk van de Heilige Geest voor nodig. Zodat je hart wordt geopend. Zodat je God gaat zoeken. Zodat je naar Hem gaat vragen. Zodat je de Heer Jezus niet meer kan missen. Zodat er liefde komt. Want dat is toch de kern. Dat is nou de kern van het wonen bij God. Dat is niet dat daar een plaats is, ja, waar er geen verdriet meer is. Dat willen we allemaal, toch? En dat er geen tranen meer zullen vloeien. Dat willen we allemaal. En dat er geen gebrokenheid meer is. En dat willen we allemaal. Maar wat is nou de kern van het hemelleven? Dat is waar Jezus op wijst aan het slot van vers 3. Opdat jullie ook zijn mogen waar ik ben. Daar gaat het naartoe. Dat de bruid en de bruidegom niet langer van elkaar gescheiden zullen leven, maar weer bij elkaar zullen zijn. En daarom is dat vanmorgen de cruciale vraag. Wie is Jezus Christus nou voor u en voor jou? Gaat je hart nu naar hem uit? Is er het verlangen naar hem en naar zijn woord en naar zijn spreken? Dan ga je toch de zonde haten die hem verdriet doen. En dan ga je toch haken naar het leven met God, naar het wandelen met hem. En daar bereid je hier op aarde al voor. Hoe kan het? Door de Heilige Geest, die je leidt in al de waarheid, waardoor je hart hemels gericht en hemels gezind is. En daar heeft de Heilige Geest nou een heel leven voor nodig. Omdat er voortdurend die strijd is tussen vlees en geest, tussen wat van de aarde is en wat van de hemel is. Maar nu zegt de Heer Jezus, ik ga naar de hemel en ik schenk mijn geest. Dat is het eerste wat hij doet om plaats te bereiden. Dat er een woning klaar staat in de hemel voor u en voor jou. Dat je niet meer buiten het werk van de Heilige Geest kan, die plaats maakt in je hart voor Jezus Christus en Christus alleen. En dan kun je ook niet buiten zijn voorbeden, toch? Want wat doet de Heer Jezus nu in de hemel om een plaats te bereiden? Hij bidt. Die twee dingen. Hij schenkt zijn geest en hij bidt. Hij bidt om bescherming. Hij bidt om bewaring. Hij bidt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ja, dat is dus het hemelse woningaanbod deze morgen. Er zullen er ook hier ongetwijfeld zijn die vaak op funda.nl kijken. Op zoek naar woonruimte. En het ene huis is te duur. En het andere is niet geschikt. Maar kijk nou eens vanmorgen aan het slot van de preek. Naar Johannes 14. Meer dan funda is hier. Want in het huis van mijn vader zijn veel woningen. En hij zegt het vanmorgen. Ik ga heen, ik ben heen gegaan om plaats te bereiden voor zondaren die zelf geen geld hebben. Maar komt, koop zonder geld en zonder prijs nou een hemelse koopwoning. Al heb je je leven verzondigd als een koning Manasse. Of al heb je de meester zo vaak verloochend, nog vaker als Simon Petrus dat deed. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Mag dat tot troost zijn? Voor u en voor jou, op deze zondag, tussen de hemelvaartsdag en Pinksteren, met een geschokt hart, ontroerd. Hoe moet het toch? Hoe moet het nou in de toekomst? Jezus Christus wijst ons vanmorgen dat er een vaderhuis is met vele woningen. En omdat er nog woningen leeg staan, wordt er op deze zondag nog gepreekt. Dat er nog plaats is voor een ieder die het ook vanmorgen zegt. Heere, wilt u in mijn hart wonen en werken? Door uw geest wilt u plaats maken in mijn hart, zodat ik het mag weten. Nog even. En dan zullen we altijd met de Heere wezen. Hoe dichter ik nader naar het huis van de Vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning. Nog weinige stappen, zo zegt de dichter. En dan ben ik ook thuis. U ook, jij ook. Amen.